Sepp, we zijn begonnen. Je bent, wat vind je de pepernoot lekker?
Ja, heerlijk, ja.
Voor de luisteraars is het bijna alsof Sinterklaas al gearriveerd is in het land, omdat je alle pepernoten aan het eten bent. Maar jij bent een heerlijk zelfgebakken pepernoot aan het...
Heerlijk. Mag je vaker bakken, Alan?
Ja, nou, heb ik niet gebakken. Maar hij is zelf gemaakt, maar niet door mezelf.
Lekker, ze zijn iets groter voor luisteraars dan...
Nou, ik vind sowieso, eventjes een side note over pepernoten. Ik vind zelfgebakken pepernoten zijn dus echt 100 keer lekkerder dan alles wat je in de winkel kan kopen. Tenminste, ik moet nog de lekkere pepernoten ontdekken. Ik ben überhaupt niet echt een groot fan van pepernoten, maar deze? Toppie. Nee.
Ik ben vooral fan van chocoladepepernoot.
Ja, een chocoladepepernoot is wel ander kaliber, ja.
Of vind deze, ik ook lekkerder. Dit is inderdaad eigenlijk een soort koekje.
Ja, dat is lekkerder, hè? Koekjes zijn lekker.
Pepernoot zijn eigenlijk...
Hou je dan gewoon van chocolade of ook van truffelachtige...
Truffel is ook wel lekker, ja.
Truffel, ja, vind ik dan niet lekker.
Nee?
Nee. Ik ben een witte / melkchocolade pepernooteter. Ik ben er niet ook echt een...
Het zou een goede combinatie zijn.
Wat?
Bewaar je de rest van mij en dan eet ik de lekkerste op.
Ja, de veganistische ook, hè? Want de pure chocola is meestal zonder toegevoegd melk. Dat is wel een jammer puntje voor mezelf.
Niet, maar...
En wat vind je van mijn nieuwe trui?
Ja, het ziet er lekker warm uit.
Nou, dat is ook het idee. Het is een wollen trui. Juist ook om de huidige gasprijzen te lijf te gaan natuurlijk, want de winter staat voor de deur.
Kijk, je had nog geen wollen trui in huis.
Ja, ik had wel twee wollen vesten. Ik had twee wollen vesten, maar dat vond ik achter niet genoeg om de winter door te komen. En ik ben wel voornemens om... nou, op zich woon ik in een redelijk goed geïsoleerd huis. Dus ik sta er lang niet zo slecht voor als veel mensen in Nederland. Maar ik ga toch proberen niet te stoken wanneer het niet nodig is.
Gewoon een dekentje, eerder naar bed, kan ook allemaal.
Ja, hallo. Ja, ik heb wel, zonder gekheid, ik loop dus wel eens door het huis heen. We hebben zo'n slaapzak. Die heb ik dan als soort van Superman cape omheen geknoopt.
Om een beetje cool te maken.
En dan doe ik ook de... Ja, oké, lang. Ga ik niet vertellen. Maar zo had ik bedacht, niet, zo wil ik niet de hele winter erbij lopen. Dus,
ja, absoluut. Eigenlijk zijn die gasprijzen duwtje geweest van oké, nu moet ik een paar truien erbij hebben.
Ja, sowieso was dat wel fijn.
Twee gaan roleren de hele winter.
Ja, precies. Ja, het was ook een beetje een excuus om wel weer gewoon... ik vind nieuwe kleding ook wel leuk. Maar het is dus wol. En wol komt uit veel duurzaamheidstestjes dus niet zo goed uit de bus. Ik heb me niet hier verder in verdiept voor deze podcast. Maar wat ik heb onthouden is dat het met name ook bij het wassen heel veel onderdelen verliest en zo. En volgens mij nogal waterintensief is met het fabriceren ervan.
Ja.
Zo herinner ik me in ieder geval.
Dus,
en sowieso veel land gebruikt.
Stuur je boze brieven vooral naar Anna toe.
Ja, maar het is dus ook... er is ook wel... dan moet ik even mijn geheugen graven. Volgens mij Amy Demkes van De Correspondent heeft ook zo'n pleidooi gegeven voor de wollen kledingstukken. Juist omdat het dus meestal wel lang meegaat.
Ja.
Weinig geuren vasthoudt en dus heel erg warm is. Dus je kunt ook nog redeneren van, nou ja, wat ik dus nu ook doe. Als je gewoon een wollen trui aan doet en dat verzorgt ervoor dat je thermostaat niet zo hoog hoeft te zetten. Dan is het ook weer in die zin weer in het gebruik van de trui ook weer, kan het ook weer energiebesparend zijn.
Ja. Dus dat... daar zou je inderdaad in moeten duiken.
Dus dus er zijn nog wel excuses die je voor jezelf kan maken om wel dat te rechtvaardigen.
Je hebt natuurlijk schapen nodig. Die moet je houden.
Ja, dat zeker.
Dus ik kan me voorstellen dat het best wel lange terugverdientijd is.
Ja, nee, dat zou kunnen. Ik weet het niet allemaal, hoor.
Bij de trui hebben ze ook extra naar dierenwelzijn gekeken, zei je?
Ja, we hadden het hier al even over, hè, voor de podcast. Dus hebben dus wel, het komt uit Europa, dus dat...
Dus voor degene die een wollen trui gaan kopen, check even naar hoe ze met die schapen zijn omgegaan.
Oh ja, dat is überhaupt wel, als je kleding koopt, om even te kijken van waar komt het vandaan en hoe is het... Dat zou wel elegant zijn.
Of lees je even in als je dat interessant vindt.
Al moet ik zeggen dat ook, zeg maar, als je iets ziet, ik weet niet, Seb, jij bent volgens mij, ik weet niet op welke schaal jij jezelf zet als, zeg maar... modeliefhebber of zeg maar belangrijkheid van dat de kleding die je draagt ook mooi uitziet. Maar ik vind dat wel belangrijk, toch, stiekem?
Dus
als ik een mooie trui zie, dan vind ik het gewoon...
onderaan die schaal.
Jij zit ergens onder die schaal. Ik zit toch ergens... Ja, nou...
Echt bovenin, denk ik.
Nou, dat wil ik ook weer niet zeggen, maar wel redelijk... wel, ik vind het wel belangrijk als ik dan een trui aan heb, dat het een leuke trui is. Ja, dat vind ik. Ja, ja. Zo, een van de dingen die me ook tegenhouden, dus om volle bak tweedehands kleding te gaan dragen. Ik doe dat wel, maar niet eindeloos. En zeker niet met de meeste bovenkleding. Ja. Met truien en t-shirts en al die dingen meer. Het broeken vind ik dan prima, maar truien en zo, dat voelt toch sneller als... Moet toch lekker zitten en moet toch een beetje mooi zijn.
Daarmee suggereer je dat de meeste mensen op de tweedehands kleding niet echt modebewust is. Dus een beetje modebewust.
Nou ja, ik weet wel, je hebt wel winkels die daar wat... waarbij je ook wel wat gewoon mooie kleding... Maar wat ik bijvoorbeeld... Ik heb dus bij Zalando, kijk ik wel eens. Daar heb je ook zo previously owned bijvoorbeeld categorie.
Oh ja, yeah.
Voor de mensen die het prima vinden om thuisbezorgde kleding... Ja, gewoon pakketjes thuis te laten komen.
Ja. Yeah.
Daar vind ik het, moet je wel echt goed zoeken. Sowieso is het aanbod sumier. Maar je moet wel goed zoeken om daar leuke dingen tussen te vinden. En dan is het toch... Maar inderdaad, misschien je hebt ook van die... complete, wat jij ook zei, hè, van complete winkelketens die allemaal in tweedehands kleding, die voelen en eruit zien als een nieuwe winkel. So, as any other kledingwinkel.
Ja, alleen het verschil is natuurlijk de selectie is te beperkt. Ze hebben niet, als je iets leuks ziet, dat is niet in jouw maat, dan is het er
gewoon. Dan is het gewoon niet, ja. Nee, dat, ja, precies. Dan moet je gewoon, dan moet je dus echt gewoon bij jouw maat kijken, punt.
Ja.
En weet je, als je schoenen koopt bij de Scapino, heb je dat ook, toch? Heb je gewoon jouw maat.
Anders, als je niet al te kieskeurig bent, denk ik.
Dan is het oké. Okay. Dan is het prima, toch?
Ja.
Ja, dat is top. Ik zou graag met je ruilen, maar nee. Hey, maar nog even over de thermostaat. Hoe warm zit jij je thermostaat de komende winter?
Ik denk op 18 graden als ik thuis ben.
18 graden als je thuis bent, ja, dat hebben wij.
En als ik weg ben, 17, misschien 16 als het echt gaat vriezen.
16?
Maar dat is altijd de vraag, als je een minder goed geïsoleerd huis hebt, dan zakt het echt tot 16. Dan moet het,
ja, dan ben, je nog niet, dan ben je nog niet klaar om de wet te gaan.
Dan moet je weer gaan opwarmen als je thuis
bent. Ja, precies.
Bent.
Dus dan, precies. Ja.
Volgens mij loont het alleen als het echt koud is. Dus zolang het niet echt koud is, kan je hem een beetje constanter houden. Maar dat hangt helemaal af van je huis. Dus hier is een goed, beter geïsoleerd huis, dan kan je misschien beter constant houden.
Op iets hogere temperatuur zetten.
Ja, ja, dan dat je er gaat heen en weer gaat schakelen.
Ja, met iets hoger bedoel je 18 graden is ook al...
Stel, je zou hem hier toch op 20 graden willen houden.
Ja.
Dat je dan niet heel te gaat switchen van dan de ene keer 20 en dan weer naar 18 en dan weer naar 20 en dan weer naar 18.
Heb je enig idee wat de gemiddelde thermostaatinstelling is van de Nederlandse bevolking?
Nou, ik denk 19,9 graden.
Hou op, jij hebt dit opgezocht van tevoren. Ja, 19,9, maar dit is doorgestoken kaart. Daar geloof ik helemaal niks van dat jij dat weet. 20 had gezegd, had ik gedacht, oh ja, goeie gok. 19,9.
Dat is misschien wel van de vorige winters. Deze winter is het misschien niet...
Aan komende winter zal het veel lager liggen, inderdaad.
Ja, alhoewel.
Je kunt ook gewoon indoor gaan fitnessen, hè? Blijf je ook warm. Krijg jij nog iets mee van de COP27 die nu gaande is, of niet?
Minimaal, maar ik krijg er iets mee. Hij is in Egypte, weet ik.
Hij is in Egypte. Ding, 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 ding. Oeh. Ja, hoe heet die plaats? Shala Sheikh? Nee?
In ieder geval iets wat daar
blijft. Ik weet niet of het goed uitspreekt. Ja.
En het is goed beveiligd, dat weet ik ook.
Oh ja.
En heel veel zijn er met hun privéjet heen gevlogen.
Dat is nog wel een goed bruggetje voor dadelijk voor ons hoofdthema. Want we gaan het een beetje hebben over vliegen en treinreizen. Dat was wel in ieder geval mijn voornemen om dat te gaan doen. Maar
bruggetjes ook weer nog een keer maken.
Daar gaan we nog een keer maken.
Komen we nog op terug.
Maar wat ik begrepen heb is dat inderdaad nu ook de dat was al een thema op eerdere klimaattoppen, maar dat de arme landen nu wel echt daadkracht willen zien van de rijke landen als het gaat om steun voor klimaatadaptatie en ook voor gewoon geld om alle schade te herstellen die na een overstroming komt, bijvoorbeeld zoals in Pakistan.
Ja, daar hebben we het eerder over gehad.
Ja, daar hebben we het eerder over gehad.
Podcast.
Ja, en toen hadden we ook dit punt, hè? Ja. Van dat het ook, want dat dacht ik. Oké, dus eventjes, er zit dus heel weinig, want het gaat over klimaatfonds, waar die arme landen in principe aanspraak op maken om dit allemaal te kunnen doen. Adaptatie, mitigatie, om zich te kunnen wapenen tegen klimaatverandering. Daar is geld voor nodig. Rijke landen moeten dat fonds vullen, doen ze niet. Die willen niet. Die,
helemaal niet? Ja, wel wat.
Maar ja, zo, ja, mondjesmaat, maar ook, ook heel veel dingen is in leningen. En niet in giften ook. Hè? Dus, dan worden eigenlijk de arme landen verwacht dat ze dat vroeg of laat weer terugbetalen. Dat kunnen ze natuurlijk van zijn leven niet. Maar rijke landen willen natuurlijk ook niet helemaal dat boetekleed aantrekken van dat inderdaad door de historische missies die wij hebben gemaakt.
Maar het is misschien niet zo. Als het natuurlijk lening is voor heel weinig rente, dan is het alsnog beter dan niks. Toch? Dat is misschien ook zo. Het is dan geen gift, maar als die arme landen moeten lenen bij de
Dat is zeker zo.
Dan is het waarschijnlijk meer.
Ja, tuurlijk. Maar ja, eigenlijk de stellingname van de arme landen is natuurlijk dat het gewoon een gift zou moeten zijn. Hun moeten nu allemaal kosten maken die ze niet hadden hoeven maken als de rijkere landen niet over de rug van fossiele brandstoffen economische groei hadden gekend.
Ja.
Zij willen natuurlijk ook even zo goed die economische groei, maar dat kunnen ze eigenlijk niet doen op dezelfde manier zoals wij dat gedaan hebben, want dan krijg je, dan draagt dat bij aan het klimaatprobleem.
Maar daar hebben de rijke landen vast genuanceerd antwoord op.
Ja, de rijkere landen die steken gewoon hun hoofd in het zand, want die willen gewoon er niet aan. Want die zijn bang van, ja, als ze helemaal gaan toegeven van, ja, wij zijn inderdaad de schuld van de kosten die jullie nu maken, dan is het einde zoek.
Nou, ze hebben al een commitment gedaan in eerdere COPs, ook zonder ander prijsakkoord. En daar moeten ze zich aan houden, zou je zeggen, maar misschien zit er geen termijn aan. Dus ik weet niet precies waarom het eigenlijk zo langzaam gaat.
Ja, en ook willen ze niet. Ja, oké, maar er zit nog wel een verschil volgens mij tussen de type dingen waar ze dan aanspraak kan maken voor dat klimaatfonds. Want volgens mij gaat het dan ook om van die overstroming bijvoorbeeld nu in Pakistan. Als rijkere landen gaan onderkennen dat het inderdaad komt door klimaatverandering, dat dat nu zo heftig is. Dan ga je dus echt ook spreken over herstelkosten. En
daarvan zeiden we toen, dat is geen onderdeel van het Parijsakkoord. Of
ja, dat dacht ik ook, dat we dat hadden gezegd. Ja, en dat willen arme landen dus nu wel. Dat wilden ze toen waarschijnlijk ook wel.
En dat is wel een kleine schaal, denk ik. Pakistan is misschien één ding, maar dan heb je ook...
Ja, dat is een kleine schaal, ja.
Dan ga je meer de symptomen bestrijden en niet echt voorbereiden voor klimaatverandering. Toch, je wil eigenlijk investeren in zonnepanelen.
Ja.
Zodat ze duurzame energie stroom verwekken en niet meer met kolencentrales of wat dan ook.
Maar ja, het probleem voelen ze dus nu al. En ook in de portemonnee.
Ja.
Dus ja, je kunt wel zeggen van... adaptatie, maar ze krijgen nu al gewoon complete stukken land die onbewoonbaar blijken.
Maar je kan zeggen, we geven jullie giften voor adaptatie en voor groene stroom.
Ja.
En we geven jullie lening voor klimaatrampen. Plus je hebt ook nog Rode Kruis dingen natuurlijk, wat ook nog doorgaat. Dus je geeft ook giften voor de acute problemen. Maar voor die overstroming hebben ze natuurlijk geld nodig om...
Ik hoor het al, voor jou zou die COP27 niet een hele week hoeven duren? Of twee weken, hoe lang duurt die?
Je hebt verschillende belangen, dus je moet allemaal onderhandelen.
Ja, ik maak een grapje.
Ik niet. Ik kan mijn geld maar één keer uitgeven, dus dan dat...
We hebben ook zo is dat.
Last van hoge gasprijzen in Europa, die moeten ook betaald worden. Door veel regeringen.
Ja, dat is natuurlijk het probleem die ons weerhoudt om goed geld in die klimaatfonds te storten. Ja. Dat je allemaal niet alleen Europese, maar ook nationale problemen hebt. Waar de bevolking de harder om schreeuwt.
Ja.
Dus dat is natuurlijk de spagaat waar bestuurders van rijke landen zitten.
Dus,
ja, wij willen natuurlijk gewoon betaalbare woningen bijvoorbeeld. Ja, dus dat in Nederland. Volgens mij zei ik dat toen ook. Ja.
Dat Greta er niet heen gaat.
Oh ja, ja. Waarom ook alweer niet?
Of de podcast was.
Oh ja.
Ze geloven niet dat het heel veel...
Ja, ze is er eerder geweest. Hè. Toen heeft ze die ene enorm emotionele speech gegeven van... You are... How dare you?
Ja. Yeah.
Wat vond je er... Ja, heb ik jou nooit gevraagd. Wat vond je ervan?
Van die speech?
Ja. Je weet wel welke speech ik bedoel, toch? How dare you?
Ja. Het is tweeledig. Snapte ik helemaal waar ze vandaan komt.
Ja, precies.
Tegelijk is zij, nu is ze iets ouder, maar toen was ze helemaal nog heel jong natuurlijk. Een heel jong meisje eigenlijk. Waarmee je nog niet zo heel veel autoriteit hebt, waarmee ze dat kan zeggen.
Maar je snapt het wel, doordat ze zo jong is, dat ze dus ook zo kan praten daarover. Dat snap ik wel heel goed, in ieder geval. Maar het bruggetje is inderdaad, ze heeft haar eigen gedrag afgestemd op haar normen en waarden eigenlijk. Ze vinden het heel belangrijk om een soort leven te leiden waarbij je heel weinig CO2 uitstoot en dus vliegt ze niet meer. En dat, Sepp, is min of meer ook wat ik had besloten.
Min of meer?
Heb je
door die kleine asterix?
Ja, nee, er zit wel een kleine asterix in. Er zit wel een kleine asterix in, maar ik heb toen ik... Ik heb vanaf... Om mijn 30ste heb ik eigenlijk gezegd, geloof ik, van ik ga nooit meer vliegen. En dat heb ik. Ik ben nu 33. Is nog niet de rest van mijn leven. Maar ik heb niet meer gevlogen sindsdien.
Precies. Corona heeft het wel een beetje meegeholpen, denk ik. Maar,
Nee. Dat was ook met of zonder corona. Had. Ja, hij heeft het makkelijk
gemaakt. Het is gewoon dat je niet kon vliegen. Dus dan...
Ja, dat is wel zo, maar het had niet uitgemaakt. Daar ben ik echt van overtuigd. Nee, de asterisk zit er meer in van, nou ja, als mijn dochter ooit groot is en die gaat ergens studeren en ik wil haar opzoeken en dat is toevallig iets wat niet te bereizen is per trein, dan in dat soort situaties zou ik dan misschien nog wel denken van, ja, nu moet het, dan doe ik het daarvoor. Maar dat is eigenlijk iemand om van mijn eigen gezin in het buitenland te kunnen bezoeken.
Oh, dat is de grens. Zal een hele goede vriend van je die verhuist naar Amerika? Zeg, nou jammer, jij zit niet bij de asterisk. Jou ga ik nooit meer doen.
Ja, ik heb het geluk dat ik dus niet mensen in mijn leven heb nu in ieder geval die daar aan voldoen.
Ja.
Jij hebt dat wel, hè? Dat weet ik toevallig.
Ja,
maar als dat in de toekomst zo zou zijn, dan zou dat misschien ook wel een gevolg zijn. Maar dan zou ik het dus ook niet jaarlijks gaan doen. Dan zou dat echt iets worden van eens in de 4-5 jaar kind of thing, denk ik. Dus
dus
wordt wel een vriendschap die dan vooral digitaal bestaat, dan stel ik me voor. Ja, maar goed, hoezo Seb? Moet jij me iets vertellen? Nee, toch? Zeker. Nee. Oh, gelukkig.
Getriggerd door wat ik zeg.
Ja, precies.
Je gezin. Oeh, daar val ik dus niet onder. Dat is de gedachte die ik
had. Nou, als jij naar Amerika verhuist, dan maak ik voor jou graag een inner circle uitzondering. Ja, precies.
We hebben hopelijk die waterstofvliegtuigen tegen die tijd. Maar voorlopig, ik heb ook plan om heel weinig te gaan vliegen nog. Ik maak al een grote asterisk van jou.
Ja, precies, ja.
Ik heb meer uitzonderingen in mijn hoofd.
Oh, heb je hierover nagedacht onlangs? Begrijp ik dat hieruit?
Ik heb het al vaker over met mijn vrouw. Dus, maar we willen ook nog dingen bezoeken. We willen ook nog een aantal landen bezoeken die wat helemaal niet.
Ja, dat is natuurlijk lastig.
Sommige landen zijn moeilijk te bereiken met de trein.
Ja, dat snap ik.
Of de auto.
Zitten hier ook Europese landen tussen of is het dan vooral...
Nee, Europese landen kan je denk ik meestal wel bereizen met de auto. Of ja, er zijn een paar uitzonderingen. Dus IJsland bijvoorbeeld. Dat zou met de boot misschien kunnen.
Maar dan kun je nog de vraag stellen van is de boot dan zoveel beter als het vliegtuig?
Ja.
Wellicht er wat voor boot het is.
Dat is goed.
Of je complete zwembaden op de boot kan vinden of niet.
Ja.
Die zijn niet zo duurzaam.
Maar goed. Als je zegt van Europese landen... De meeste, dan kan je nog zeggen, die zijn wel te bereizen met de trein of de auto.
Ja.
Het gaat vooral om Amerika of Israël of Australië. Goeie vriend is mij onder Australië.
Ja, precies. Dat is echt andere continenten gewoon eigenlijk, ja.
Ja, precies.
Ja. Goeie vriend voor jou woont in Australië.
Die wil ik nog een keer opzoeken.
Ja, dat snap ik, ja.
Dus, maar ja, hoe vaak? Nou ja, ze blijft lastig. In ieder geval, je kan er in ieder geval voor beter kiezen... om de meeste van je vakanties in Europa door te brengen. En dat je eens in de zoveel tijd...
Ja, lekker gewoon Texel. Gewoon Texel. Altijd weer Texel. Nee.
Precies, lekker dichtbij. Dat is
daar ben jij nog niet klaar voor, begrijp ik hieruit.
Ik ook over warme vakanties. Op nieuwe plekken waar je niet bent geweest.
Ja.
Dus ja, de trein.
Nou, de trein kun je wel op meer plekken komen inderdaad dan je zou denken. Misschien is het goed om toch even te zeggen dat zeg maar vliegen staat ook wel bovenaan zo'n beetje het lijstje van dingen die je persoonlijk kan doen om ook daadwerkelijk een verschil te maken. Naast stoppen met vlees eten staat vliegen.
Ja.
Als zeg maar de nummer 1 waarschijnlijk, daarna vlees eten als nummer 2.
Stel je bent een persoon die nooit vliegt, nou, dan maakt het voor jou natuurlijk niks uit.
Dan is het makkelijk om te laten. Hè?
Ja, dan spaar jij er geen CO2 mee.
Nou, dat klopt. Ja. Maar aan de andere kant, als je iemand bent dus die heel veel vliegt... dan heb je daar de grootste winst te behalen als je kijkt naar je eigen footprint. En ook als dat maar 1 keer in het jaar is. Je maakt met 1 vluchtje naar gewoon een Europese hoofdstad... maak je zoveel CO2 emissies.
Heb je een lijstje met dingen die je het beste kan doen? Of?
Nee hoor, nee, ik heb hier een ander lijstje. Okay. Nee. Ja, dingen die je het beste kan doen. Laaghangend fruit...
voor een westers relatief rijk persoon. Of westers iemand...
Nou, daar kunnen we nog wel een andere aflevering over hebben... maar gewoon de nummer 1 en 2 zijn... stoppen met vliegen, stoppen met vlees eten. Dat is ook waarom ik die twee dingen ook
En dan 3 is dan niet te veel spullen, nieuwe spullen kopen.
Ja, met name elektronische spullen. Of je huis isoleren. Ja, ligt er een beetje aan ook waar je woont natuurlijk. Ligt er gewoon een beetje aan wat je gedrag is. Je kleding is ook, geloof ik... pakt er een percentage ook op aanzienlijk deel van de wereldwijde emissies. Food waste ook.
Verwarming van je huis wat laag zet.
Ja, er zijn heel veel dingen die je kan doen natuurlijk. Maar eventjes, laten we het voor nu, Seb.
Ja.
Ik probeer me er toch in te zuigen. Laten we eens even jou op zeg maar, vliegen.
Op reis, ja. Toch? Ja.
Nou, ik ben dus laatst naar Turku geweest. Wel, ik had voor mijn werk had ik dus een symposium daar.
Ja.
En daar ben ik dus met de trein naartoe gegaan.
Voor mensen die niet weten waar Turku ligt.
Turku ligt in Finland. Niet te verwarren met Helsinki. De enige andere plaats die de meeste mensen kennen in Finland. Helsinki ligt meer aan de zuidoostkant. Turku ligt echt aan de westkant. Iets verder ten noorden dan Helsinki, maar nog steeds helemaal aan de zuidkant van Finland. En het ligt eigenlijk min of meer ten hoogte van Stockholm. Of in elk geval van Stockholm vertrekt dan de boot. Hè? Want de reis ziet er als volgt uit. Je vertrekt uit Nederland. Ga je met de trein naar Hamburg. Van Hamburg naar Kopenhagen. Kopenhagen, Stockholm en dan met de boot naar Turku. Dat is hoe deze reis eruit ziet. En ik had dus al eerder al gezegd tegen mezelf, maar ook heb ik toen ook op mijn werk gezegd van ik wil niet meer gaan vliegen. Gelukkig heb ik geen baan waar ik veel voor hoef te vliegen, maar dit was dus eigenlijk min of meer het eerste moment sindsdien dat ik eigenlijk soort van gedwongen werd van collega's van mij wilden eigenlijk, als ik er niet was geweest, waren die gewoon ook gaan vliegen.
Nou, maar moest je erheen? Of kun je zeggen, ik ga gewoon niet?
Ik had ook kunnen zeggen, ik ga niet. Ja, dat is een beetje gek natuurlijk, dat je dan zegt, is toch...
Neem me voor.
Heb ik nooit zo hoeven zeggen, maar stel je voor dat ik dat gedaan had, dan denk ik wel dat het, het is toch een soort van werkweigering, wil ik niet zeggen. Maar dan zou je inderdaad online dan zo'n symposium bij kunnen wonen misschien. Maar volgens mij waren die mogelijkheden er eigenlijk ook niet.
Nee, dat...
Nou, niet zoals die andere jaren daarvoor tijdens corona. Okay. Er waren niet dezelfde faciliteiten, of tenminste, dat is me niet... ter oren gekomen.
Dat is volgens mij de doodlossing.
Maar zo'n symposium is natuurlijk ook gewoon super gaaf om wel naartoe te gaan. Dus ik wil er ook wel graag heen.
Ja.
Alleen ik wil er niet naartoe vliegen, maar ik wil er gewoon eigenlijk gewoon op een andere manier wel komen.
Ja. En hoe lang zou de reis zijn onder ideale omstandigheden?
Ja, in principe is het in een dagdeel of iets meer dan een dagdeel, zeg 4-5 uur met het vliegtuig van A naar B, wel redelijk te doen. Dus volgens mij die vlucht was 2,5 uur. Dat is dan een vlucht naar Helsinki, moet je nog de trein nemen. Ja, dit was natuurlijk in een tijd dat Schiphol zeg maar een disaster is. Ja. Ja. Dus er is één collega van mij gaan vliegen. Die moest dus best ook wel lang in die rij nog weer staan.
Ja.
Op Schiphol bij de douane en bij de...
Maar dat is nog penis vergeleken met de trein natuurlijk. Dus dat is nog...
Die is er in één, die is er uiteindelijk wel even wel langer over gedaan, maar die is er wel gewoon binnen 5-6 uur, laten we zeggen 5-6 uur is wel gekomen.
Ja, precies.
Wij hebben er uiteindelijk 2,5 dag over gedaan.
Precies.
Nou, het is wel... Arjen Lubach heeft een keer zo'n filmpje gemaakt over treinschaamte. Hij zegt van vliegschaamte, hè, van vliegschaamte. Maar hij zei van, ik heb geen last van vliegschaamte. Ik heb last van treinschaamte. Nou, ik snap wel wat hij bedoelt. Is wel leuk om terug te kijken. Maar eigenlijk, vliegschaamte, dat heeft dan meer te maken met dat mensen zich bezwaard voelen om zoveel CO2-emissies uit te stoten. Maar hij zegt eigenlijk van, er zitten zoveel dingen in dat treinnetwerk die eigenlijk gewoon veel beter moeten met alles.
De Europese treinnetwerk bedoelt hij dan denk ik of niet?
Eigenlijk wat hij zegt is, mijn verwachtingen ten aanzien van Europese treinverbindingen zijn toch eigenlijk wel hoger dan hoe het nu geregeld is.
Ja.
En bijvoorbeeld als je van Nederland naar Spanje gaat of Barcelona met de trein.
Ja.
Als je bij Frankrijk de grens overgaat, volgens mij zijn die sporen in Spanje zijn effectief breder dan de sporen in de rest van Europa bijvoorbeeld. Dus dat kan helemaal niet op hetzelfde spoor. Nog even afgezien van verschillende spanningen die op het spoor zitten in verschillende delen van Europa. Dus Nederland heeft een volgens mij tamelijk uniek soort spanning op hun netwerk staan ten opzichte van buurlanden. Ook in Duitsland bijvoorbeeld. Dus volgens mij ook als je van Nederland naar Duitsland gaat met de trein, dan heb je al een soort van spanningswisseling of zo. De TGV naar Parijs. De TGV is dus gemaakt zodanig dat hij meerdere spanningen aan kan. Dus dat is heel slim. Daarom merk je er ook helemaal heel weinig van. Daarom kan die ook hele hoge snelheden halen. En kom je dus redelijk snel in Parijs terecht. Maar dat komt dus omdat die trein gemaakt is om verschillende spanningen aan te kunnen.
Als we die trein overal toe, dan zijn we er.
Ja, maar dat is daarvoor moet je dan eigenlijk even die uitzending van Arjen Lubach kijken.
Yeah.
Volgens mij is het een beetje getouwtrek tussen Nederland en Duitsland. Allebei willen we wel, maar allebei ook weer niet. Maar bijvoorbeeld nu Londen heb je dus ook nu een snelle treinverbinding sinds vorig jaar of sinds 2 jaar.
Yeah.
Eurostar, dus dat is ook mooi. Dus er komen wel steeds meer plaatsen bij. Maar Turku hoort niet bij deze, snelle verbindingen.
Maar Stockholm,
Stockholm wel eigenlijk. Hè? Dus dat gaat eigenlijk prima.
Hoe snel ben je in Stockholm dan?
Maar je moet dus wel meerdere keren overstappen. Het is niet dat je in een trein stapt en dan kan blijven zitten.
Yeah.
Kijk, ik moest natuurlijk naar dat symposium toe, Seb. Dus ik moest daar op een bepaald moment zijn.
Yeah.
Dinsdag begon dat, zondag vertrok ik. Dat is het vervelende daaraan. Dus dat je op een bepaald moment daar moet zijn. Je hele reis daar voorafgaand is zodanig geregeld. Je gaat van aansluiting naar aansluiting. En je eigenlijk kun je jezelf bijna niet permitteren. Of in ieder geval, daar had ik onvoldoende rekening mee gehouden.
Yeah.
In de overstaptijd. Je hele reis is eigenlijk zodanig geregeld van, ik moet daar op dat moment zijn. Maar anders mis ik in ons geval de boot in Stockholm. Die vertrekt van Stockholm naar Turku bijvoorbeeld.
Yeah.
En als ik verdienen is, dan kom ik gewoon een dag te laat op dat symposium aan. Nou, dat gebeurde ook.
Die boot die gaat maar een paar keer per dag.
Ja, die vertrekt 2 keer per dag. 1 keer in de avond, 1 keer in de ochtend.
Maar naar Stockholm. Stel je wil op een vakantie naar Stockholm. Stel je mist aan een trein, dan pak je de volgende. Dus dan heb je niet
zo... Ja, dat is het ideaal. In het ergste geval zou je dan kunnen hebben dat je bijvoorbeeld een hotel hebt geboekt. En dat je dan een ander hotel moet boeken. Omdat je dus s'avonds toch noodgedwongen ergens anders moet slapen. Zoiets zou je wel kunnen krijgen bijvoorbeeld. Maar zeker als het 1 treinverbinding is, dan is het niet zo, niet zo'n punt allemaal. In Stockholm is dat dus wel anders.
Yeah.
Maar dan zou je dus kunnen zeggen van ja, kijken we wanneer we aankomen. We vertrekken gewoon op tijd. We houden in onze reis zoveel mogelijk rekening met dat er wel vertraging komen. Maar als we er een paar uur later zijn, is ook niet erg, weet je. Als dat het is, dan is het echt anders. In ons geval, wij moesten dus wel op een bepaald moment daar zijn. Wij moesten eigenlijk dus maandagavond moesten wij in Stockholm zijn, want toen vertrok onze boot. Wij vertrokken hier in Nederland. Gewoon, we hadden een heel tijdschema. Ja. En wij stonden in Arnhem was dat. En onze trein die viel al uit. Gewoon meteen de eerste trein die we moesten hebben, die ging gewoon niet. Het werd gewoon zeggen, ja, nee, sorry, deze trein. Dat begint het al.
Ja.
Je trein gaat gewoon een uur later weg.
Ja.
Nou, met als gevolg dus dat je dus in Duisburg moesten we overstappen. Nou, onze aansluiting hadden we nog niet gehaald.
Yeah.
Moet je met godsgratie mag je dan de trein later pakken. Nou, dat doen ze dan ook verder niet moeilijk over. Maar je zit wel een soort van...
Ja, dan heb je...
Want je hebt dan seat reservation, hè. Dus je moet een bepaalde trein hebben. Want in die trein heb jij bepaalde zitplaatsen. Met als gevolg dus dat doordat je de volgende trein pakt, dat je eigenlijk geen zitplaats hebt. Maar er zijn natuurlijk wel lege plekjes. Dus dan ga je maar op een ander leeg plekje zitten. Maar dat kan dus best zijn dat bij de volgende halte iemand instapt die daar zit. Dus dan is het zo van, ja, sorry, ja, je zit op mijn plek. Oh ja, nee, dat gebeurde later op in die reis, gebeurde dat zeker.
Okay,
yeah. Verderop in die reis hadden we weer zoiets, dat er dus weer gewoon een trein uit was gevallen. Toen moesten we dus de volgende pakken. Yeah. Mocht dus eigenlijk ook niet.
Yeah.
Maar doordat we dus die volgende trein pakten, misten we onze boot. Het was gewoon een soort...
Gecontroleerd, toch, of niet? Door de conducteur? Of ben je nooit...
Ja, die trein niet.
Maar die trein niet, de andere wel. Wat zegt die conducteur dan?
Ja, in Duisburg, in die trein was heel coulant. En dat was heel coulant, dat mocht ook gewoon. Je mocht ook gewoon een trein laten pakken.
Maar je hebt geen keus natuurlijk eigenlijk.
Ja, je kunt een nieuw ticket kopen.
Een nieuw kaartje boeken.
Ja, en dat was dus onze reis naar Hamburg. Daar zouden we slapen en dan zouden we de volgende dag, op maandagochtend, zouden we dus naar Stockholm gaan. Dus we moesten van Hamburg naar Stockholm in 1 dag. Ja. Wat er gebeurde in Kopenhagen, moesten we onze aansluiting pakken. En daar was gewoon een trein die was geschrapt. Dus wij moesten noodgedwongen 2 uur op Kopenhagen rondhangen om vervolgens een trein te pakken die niet de onze was.
Als we uit de details gaan, hoe kijk je terug op die reis?
Nou, ik ging die reis in met het idee van, nou, ik vind de trein ook altijd best wel ontspannend in zekere zin. Je kunt met auto rijden, kun je soms file rijden, je moet hele lange afstanden rijden. Als ik naar Turkije had moeten rijden, kan wel. Ja. Maar dan moet je echt, dat lijkt me echt een gedoe. Dan moet je best wel heel veel kilometers maken, heel veel uren achter elkaar rijden.
Als je met een paar collega's doet, rouleren, dat is best wel gezellig.
Dat kan heel gezellig zijn, maar dan moet je wel, denk ik, dan met meer dan, nu waren we met z'n tweeën.
Ja.
Vind ik dan eigenlijk te weinig, maar goed, zou kunnen. En dan moet het wel heel gezellig zijn met, dat was het hoor, maar...
Ik ben wel eens vaker naar Kopenhagen gereden, dat was een prima reis.
Ja, maar dat vind ik Turkije wel even een ander verhaal. Want dat is meer dan 2 keer zover, denk ik.
Nee, maar dan moet je de boot pakken, denk ik. Je zou naar Stockholm rijden met de auto en dan pak je daar de boot.
Maar CO2-emissies is niet per se heel veel beter om dat te doen, dan denk ik.
Want de volgende conferentie is weer in Turkije waar je heen moet.
Ga ik dan weer hetzelfde doen?
Ja.
Ja, denk het wel, maar dan ga ik deze eerder vertrekken.
Nee, zaterdag alweer.
Ja, of zondagochtend.
Zondagochtend.
En dan proberen de eerste dag al in Kopenhagen te komen.
Ja. Want je hebt...
maar om mijn punt af te maken, dus ik ging erin met het idee van, nou, het wordt wel krap met overstappen. Nou, dat bleek ook wel, maar in principe als je eenmaal in die trein zit en het loopt allemaal goed, dan is het een hele ontspannende reis. En in principe is dat ook zo, alleen er waren toch wel heel veel tegenslagen. Ja, en dan merk je toch wel gewoon wel beperkingen aan de trein. Ik vond het gewoon sowieso dat treinen soms uitvallen en dat het meer een mededeling is, terwijl eigenlijk je hele treinreis in de war geschopt wordt. Dat vond ik het meest vervelende, maar ook gewoon, ik had op de terugweg was er gewoon een andere vertrek. Trektijd. Dus in plaats van dat hij om 8:00 vertrok hij om 7:50, gewoon 40 minuten eerder. Nou, ik was er op tijd, maar als je dat dus niet weet, nou, dat vond ik echt helemaal mind is blown. Dus gewoon echt,
Hoe kan dat dan? Ja, dat weten ze niet.
Ja, dat vond ik echt... En dan,
toch in Nederland is het niet dat een trein in 40 minuten eerder gaat.
Nee, dit was in Stockholm zo. Uiteindelijk zit je in die trein en uiteindelijk is het allemaal prima. Maar je schrik je wel echt het leplazer. Dus als je denkt van, als je bedenkt van, ik moet die aansluitingen hebben. En je ziet je trein niet op die borden staan. Dus dan denk je, wat is hier aan de hand? En voor hetzelfde geld kom je gewoon een half uur van tevoren. Denk je dik op tijd te zijn.
Yeah.
En dan heb je dus eigenlijk al je trein gemist. Nou, dat vind ik al... Vers zou ik wel vervelend vinden. Dus dat, maar ook gewoon de taal. Ook gewoon de taal. Je staat op Stockholm en er wordt alleen maar Zweeds gebrabbeld. Je snapt het allemaal niet. Hè? Dus dat is natuurlijk ook anders op internationale vliegvelden bijvoorbeeld, als je het vergelijkt met vliegen. Het is wat gebruikersvriendelijker voor de internationale reiziger allemaal. Dus dat heb je ook allemaal. We hadden in een trein dat er dan in het Deens of zo gezegd werd van je moet naar de andere coupé toe. Want die trein werd in twee gespannen. Als je dus niet verstaat wat er gezegd wordt.
Ja, de mazzel dat je even in Denemarken hebt gewoond.
Ja, precies. Dus ik had dus zo'n ik had het wel begrepen. Dus lucky me, wereldreiziger als ik ben.
Kijk.
En ook met het boeken was ook zo'n crime, vond ik eigenlijk. Dus dat waren wel echt al dingetjes. Er is geen echte centrale boekingssysteem, tenminste niet voor een ritje naar Stockholm. Ik had bij drie verschillende instanties sowieso moet je die boot dus ergens anders boeken. En ik had uiteindelijk drie verschillende treinreisdiensten had ik
mijn treinreis geboekt. Dat je het via de Deutsche Bahn had kunnen boeken misschien?
Ja, maar voor de terugweg kon dat dan weer niet. Want die trein die de Deutsche Bahn al regelt, die zat vol. Dus dan moet je toch voor een stuk, in Zweden was dit dan, moet je dan weer... Maar dan zegt het systeem van, je treinrit van Stockholm naar Nederland kun je dan niet in één keer boeken. Dat zegt hij dan eigenlijk, maar hij zegt dan niet welke trein vol zit. Bijvoorbeeld hij. Dus je moet zelf soort van gaan redeneren van, stel je voor ik ga van Kopenhagen naar Nederland. Doet hij dat dan wel? Dan doet hij dat wel. Anders zit er kink in de kabel waarschijnlijk ergens in Zweden. En dan moet je, op die manier moet je dus helemaal de diagnose zelf gaan maken van welke trein je dan anders moet boeken. Dus dan kun je wel van Kopenhagen naar Nederland boeken. Maar dan moet je dus dat stukje van Kopenhagen naar Stockholm moet je dan via een ander platform met een regionale trein op gaan zitten lossen.
Yeah.
En dat kan wel. Duurt er misschien iets langer over. En allemaal prima. Maar het is allemaal zo gekneuter.
Yeah.
En ook helemaal, je moet al die stappen helemaal doorlopen. En aan het einde van de rit blijkt, deze trein gaat helemaal, deze trein zit vol. Heb je je heenreis al geboekt, kom je erachter. Dat had ik dus. Ik had mijn heenreis geboekt. En toen kwam ik erachter, ga ik nu mijn terugreis boeken?
Yeah.
Had ik wel van tevoren gezien van, dat kan. En pas bij betalen zo'n beetje, toen kreeg je de melding van, dit kun je niet meer boeken. Ja, dat vond ik echt...
Dat heeft wel effect. Stel de volgende conferentie is niet in Turku, maar die is in Roemenië of zo. Het heeft wel het effect dat je denkt, ik ga liever niet, denk ik. Dat
ja, zeker, ja. Ja, naar Boedapest heb je bijvoorbeeld een best wel goede treinverbinding.
Oké, slecht voorbeeld dan.
En dan zou je van Boedapest naar Roemenië misschien wel kunnen doen, maar volgend jaar is het in Frankrijk. Dat wordt prima, Dima.
In Parijs.
Nee, in Nantes. Maar dat kan je dan in Parijs en dan trein naar Nantes. Dat komt wel goed. Daar heb ik vertrouwen in. Kan binnen één dag. Niks aan het handje.
Naar Parijs ben je zo. Dus.
Ja, ik had wel zoiets van... mensen vroegen mij na terugkomst van... zou je dit aanraden? Ik zei van het is toch wel moeilijk om dit glas uit te kunnen zeggen. Maar ik was echt top, top ervaring.
Het is al niet echt reclame voor. Het is dat we geen beter alternatief hebben.
Ja.
Wat duurzaam is. Ja, niet reizen. Dat is dan de enige.
Ja, treinreizen niet zo aantrekkelijk bedoel je.
Ja, auto is heel aantrekkelijk, maar we hebben heel veel files.
Ik vind treinreizen op zich nog wel redelijk aantrekkelijk in principe. Als een treinreis naar Parijs vind ik echt super aantrekkelijk.
Afgelopen week een paar keer in de trein gereisd. Het is best wel vaak druk.
Druk, maar zoals naar Parijs. Heb je gewoon, er is een plekje voor jou. Gaat het snel, comfortabel.
Een beetje rond de spits reist.
Ja, dat is wat anders. Dan moet je heel vaak ook staan.
Van Utrecht vertrekt of van Utrecht vandaan gaat. Nou, die zit best wel vaak propvol en dan kun je niet zitten. En dan,
ja.
Ga je niet werken, dat is het voordeel van de trein, vind ik. Maar als je niet kan, dan is het wel irritant eigenlijk.
Dat is ook zo, ja. Nee, als je niet kan zitten of überhaupt niet. En als je wel kan zitten, maar alsnog niet kan werken bijvoorbeeld.
Yeah.
In de treinen waar ik dan in zat, had je meestal wel gewoon stopcontact, wifi, alles. Gewoon helemaal top hoor. Als je helemaal zat, je had hele comfortabele stoelen. Dat was eigenlijk best wel goed. Je had een tafeltje waar je je laptop op kon zetten. Ik kon gewoon werken in de trein ook. Dat heb ik toen ook gedaan. Nog even over waarom dan treinreizen in principe duurder is, waardoor de prijzen voor treintickets ook hoger liggen. Kijk, als je een vliegtuig bouwt en je hebt een vliegveld, dus dan kun je in principe met dat vliegtuig kun je naar alle andere vliegvelden vliegen. Terwijl als je een trein hebt, dan heb je een treinspoor nodig die van A naar B gaat.
Yeah.
Met een vliegtuig kun je in principe overal naartoe vliegen, terwijl met een trein kun je alleen over een spoor. Dus je bent helemaal afhankelijk van waar dat spoor loopt, waar je naartoe komt met die trein.
Ja. Yeah.
En dat geldt dus niet voor vliegtuigen, want vliegtuigen kun je in principe naar iedere stad van de wereld waar een vliegveld is, kunnen toevliegen.
Als je eenmaal spoor hebt.
Het is goedkoper om een vliegtuig en een vliegveld te onderhouden en dat te doen op verschillende plekken in Europa, dan het is om overal tussen allerlei steden van de wereld een spoor te trekken en die te onderhouden.
Ja.
En tel hem maar uit, als je 50 steden met elkaar wil verbinden, dan heb je echt onevenredig veel spoor nodig.
Ja, dus kunnen zeggen, oké, we gaan alleen de hoofdsteden verbinden met elkaar.
Ja.
Dat zou,
dat zou top zijn.
Hoe zie je het naar voren? Stel, je bent bezorgd om de planeet.
Ja.
Je wil je voetafdruk verkleinen, maar je houdt ook van reizen. Ik heb het gevoel dat dat niet te combineren is.
Ja, dat is denk ik ook zo. Ja, je kunt wel, dan zou ik zeggen van ja, probeer iets strenger te zijn. Probeer jezelf een regel op te leggen van nou, ik mag niet meer, vaker dan één of twee keer per
jaar. Er zijn mensen die die categorie vallen volgens mij.
Ja, zeker. Ja.
Je kan misschien zeggen, als je het dan doet, wat meer mensen voor doen, dat je dan een half jaar vrij neemt. En dan heb je de tijd om langzamer te reizen.
Bijna een sabbatical moet nemen voor je werk om dan maar langer onderweg te kunnen zijn.
Nou, dat is dan wel de manier, denk ik.
Ja, denk ik ook. Maar dan moet je inderdaad...
Of in een ontslag.
Hoe kijk jij daarnaar? Het is niet met elkaar te verenigen.
Nou, ik denk...
Maar zou je bereid zijn daar toch offers te brengen? Gewoon als je zou zeggen van... ik doe het nu, ik ga nu bijvoorbeeld... Het liefst zou ik ieder jaar gaan, maar eens in de twee jaar is ook oké, bijvoorbeeld. Zoiets.
Ja, dat is ook oké. Ja.
Dat je...
Gewoon minder vaak.
Een vakantie in Frankrijk, een vakantie in...
Ja.
In, nou ja, whatever, verder weg.
Ja, precies. Ja, ik denk dat het... Maar ja,
nou,
dat
vakantie is, in Texel. Maakt nog steeds niet super aantrekkelijk.
Ik denk ook vooral mensen die voor hun werk heel veel vliegen. Ik denk dat dat misschien de grootste categorie is. Mensen
ja, maar tegelijkertijd denk ik ook dat juist een categorie zou zijn die redelijk makkelijk wel te vervangen is. Want ik denk dat dat redelijk korte tripjes zijn. Mensen gaan daar naartoe voor een bepaalde opdracht of om iets te zien of weet ik veel. En soms gaan ze dezelfde dag nog weer terug of de volgende dag.
Ik denk, stel iedereen zou maar één keer vliegen per jaar. Dan zou heel veel minder gevlogen worden, denk ik.
Ja, dan zou heel veel minder gevlogen worden. Dat zou ook een hele goede stap zijn. We hebben al meer dan een uur gesproken, Seb.
Meer dan een uur. Maar dit editen we terug tot een half uurtje.
Ja, laten we het hopen voor de luisteraar. Beste luisteraars, ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vonden. Seb, wil jij nog iets te zeggen? Heb je nog iets te promoten?
Te promoten?
Grapje.
Precies. Nou, we moeten nog iets verzinnen waarmee ze ons kunnen contacten. Maar dat dan, ik wou zeggen...
Ja, maar dat hebben we volgens mij de vorige keer ook gezegd.
Ja, als we blijven zijn, komt het op een gegeven moment.
Oh ja, precies. Nou, misschien moeten we één seizoen opnemen en dan dat soort dingen gaan regelen. Of wil je dat nog niet doen? Nou, laten we dit buiten de podcast
bespreken.
Gaan we erover nadenken. Oké. Nou, beste mensen. Ciao.